Alles wat bedreigend is, begint in een droom.
Er dwarrelen briefjes uit de ramen van een trein. Boodschappen van passagiers die vermoeden dat ze lang op reis gaan. Ze weten niet waar naartoe. Eén voor één vallen de papiertjes achter de trein op het spoor. Het is juli 1942 en dit is het eerste transport van Westerbork naar de concentratiekampen.
Isidor en Hester van Engers zitten ook in die trein. Ze schrijven een briefkaart en gooien hem op goed geluk uit het raam. Een buurtbewoner vindt hem en doet hem op de post.
1000 kussen voor jou en opa en oma. Dag, mijn lieve, lieve meisje, papa.
De briefkaart is voor hun 11-jarige dochter Marlene, die hem ook daadwerkelijk ontvangt, notabene op haar onderduikadres.
Mijn lieve meisje, wees flink. Papi en mami denken altijd aan jou en zullen altijd aan je blijven denken. Nu gaan we naar Duitsland en zien je weer terug. We komen terug.
Maar ze komen niet terug. Uit die trein overleven maar 8 mensen het kamp. Dit is het eerste van bijna 100 van dit soort transporten. Ilse Wagner, het meisje dat wij zoeken, zit nog niet in die trein. Dan nog niet. Haar trein vertrekt veel later.
In deze podcast volgen we het leven van zomaar een meisje in de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam. Bijna elke herinnering aan haar leven was door de nazi's weggegund.
Bijna, want één schoolvriendinnetje schreef over Ilse in haar dagboek. En het is door miljoenen mensen gelezen, want dat is het dagboek van Anne Frank. Over Anne weten we relatief veel vanwege dat dagboek, maar over Ilse weten we bijna niets. Wij vinden dat dat niet kan. Nazi's die een leven zomaar weggummen. We gaan haar zoeken.
Ik ben Patty Lou Middelleen hier en samen met Richard Grootbot en schrijfster Jannie van der Molen zijn wij op zoek. Dit is Weggegumd, een podcast van Audiodroom in opdracht van NH Media over de zoektocht naar Ilse Wagner, een verdwenen vriendin van Anne Frank.
In de vorige aflevering waren we in Israël om daar te praten met Hanna Goslar, een jeugdvriendinnetje van Ilse.
Wij hadden een extra jeugdsynagoge.
Maar ook zij vindt het gezicht van Ilse niet terug in de foto's die we meenamen.
En dan zie je direct als daar iemand nieuw is.
Achteraf blijkt dat wij een van de laatste zijn geweest die met Hanna konden spreken over Ilse. Het overlijden van Hanna laat zien dat er haast is bij onze zoektocht. Patty Lou doet ondertussen vanuit Nederland een ongelofelijke ontdekking. Iemand met wie Ilse in het ghetto in één flat heeft gewoond, blijkt de oorlog te hebben overleefd.
En dat gezin dat is in 1947 naar New York vertrokken.
Freddie Marx heet hij. Destijds een jongetje dat in hetzelfde huis woonde als Ilse. Hij verhuisde na de oorlog naar Amerika. En alles wijst erop dat hij nog in leven is. En we proberen hem te bereiken, want we willen hem heel graag interviewen. We bellen, we mailen nog eens. Het is bijna onfatsoenlijk, maar hij reageert niet.
In deze aflevering pikken we het verhaal van Ilse weer op in 1942. Het is 3 mei en Ilse zit op een bankje voor de synagoge aan de Lekstraat in Amsterdam.
Normaal staat het grasveld voor de synagoge vol met mensen. die druk aan het praten zijn. Kinderen rennen heen en weer. Maar nu staat iedereen stil te kijken tot de rabbijn aankomt fietsen en de deur opendoet. Wat is er aan de hand? Fluister ik tegen Hanna. Jodensterren, fluistert ze terug. We moeten voortaan jodensterren dragen.
Vanaf die dag zitten er grote gele sterren op de kleding van Ilse. Ze is enorm herkenbaar geworden als Joods meisje. Ze is niet meer welkom op de markt. Mag niet met haar ouders naar een café of restaurant en mag ook geen bibliotheek of zwembad meer in. Joden niet gewenst, staat op de bordjes bij de deur. Die ster bepaalt haar leven vanaf dat moment.
Binnen in de hal van de synagoge staat een tafel met daarop een grote stapel lappen. Achter de tafel zit de vrouw van de rabbijn. Ze kosten 4 cent per stuk, zegt ze tegen vader. Op de gele lappen staan Davidsterren afgedrukt. Met in het midden het woord Jood. De ster van David dragen we met trots, zegt de rabbijn. Maar niemand reageert.
Nu zijn we herkenbaar,
zegt vader zacht.
In deze podcast hoor je af en toe de stem van Ilse. En dat kan natuurlijk niet, want Ilse zelf is er niet meer. Maar soms komt ze voor in boeken die vriendinnen van Anne Frank hebben geschreven. Fragmenten zijn het. Meer niet. En die puzzelen we aan elkaar en we proberen ons voor te stellen hoe het moet zijn geweest als tiener in een oorlog. Je weet het, hè? Die momenten dat je haar hoort, zijn de momenten waarop we even van het pad van de harde journalistiek afstappen. Omdat we geen kil laboratoriumrapport maken, maar een podcast. Maar goed, terug naar de feiten.
Er gebeuren nog meer zaken in 1942 waarmee Ilse te maken krijgt. Het gemeentelijk bureau voor Joodse inkwartiering wordt opgericht met als doel om alle Joden in Amsterdam te laten verhuizen naar de Transvaalbuurt, ook al is daar niet genoeg woonruimte voor iedereen. Elke dag krijgen 10 families in de Rivierenbuurt, de buurt waar Ilse woont, te horen dat ze moeten verhuizen naar de Transvaalbuurt, naar het ghetto.
Twee maanden later, in juli, worden 1137 mensen uit de Transvaalbuurt in de nacht met een trein naar Westerbork getransporteerd. De volgende dag gaan ze van daaruit met de trein naar het oosten, naar een concentratiekamp. Het is het eerste transport en we weten dat ook Ilse op een gegeven moment meegenomen wordt.
Wanneer we thuis zijn, zegt moeder, geef me je jas maar, Ilse, dan naai ik die ster erop. Moeder heeft een naaimachine van de moeder van Hanna geleend. Ik vraag, en als het nou mooi weer is? Dan zet ik deze ster wel weer over op je jurk, zegt moeder. Of we kopen er een paar bij, maar zonder deze jodenster mag je niet meer naar buiten. Als de politie je ziet, nemen ze je mee. Dat lijkt me vreselijk. Vader zegt, je weet het tegenwoordig niet meer.
Wat je leest is blijkbaar de krant, maar het lijkt wel een dreigbrief.
Ik zal die ster moeten dragen. Ik moet herkenbaar zijn.
De Jodenvervolging begint met lijsten, typemachines en kaartenbakken. Van de moord op Ilse en haar familie zijn de kaarten bijna het enige bewijsmateriaal dat er nog is. Die papieren geven soms antwoorden, maar er staan ook nog altijd een paar vragen open. Zoals over Alfred, de vader van Ilse. We weten dat hij op 22 oktober 1942 in concentratiekamp Auschwitz wordt vermoord. Dus ruim een half jaar voor de dag waarop Ilse naar Sobibor wordt gebracht. Maar wat ging er dan vooraf?
Vanuit Hamburg krijgen we een bijzonder document doorgestuurd. Het is een lijst van 96 namen. En daartussen staan namen van Amsterdamse mannen die naar een werkkamp werden gestuurd. Balderhaar heet dat kamp. En Jannie ontdekt de naam van Alfred Wagner op die lijst.
We weten dat Joodse mannen al vanaf het begin van het jaar oproepen kregen om gekeurd te worden voor een werkkamp. Nou, mogelijk heeft Alfred daar gehoor aan gegeven en is hij goedgekeurd. En vanaf april worden dan mannen uit het hele land naar werkkampen geleid. En eigenlijk, ja, bij toeval kwamen wij achter een lijst waar Alfred Wagner op staat en waaruit blijkt dat hij een tijd lang heeft gewerkt in werkkamp Balderhaar. En Balderhaar, dat is een heel klein plaatsje dicht bij de Duitse grens in Overijssel. En daar zou hij een aantal maanden gewerkt hebben, denken we nu. We hebben geen datum waarop hij die kant opgegaan is. Maar we weten dus dat het ergens tussen april en oktober geweest moet zijn dat hij daar naartoe ging.
Maar welke informatie we ook lezen over werkkampen in Oost-Nederland, nergens staat dat er ook Amsterdammers naartoe worden gebracht. Klopt die lijst wel?
Met Freddy.
We bellen met Freddy Eckel. Hij weet vrijwel alles van de werkkampen in Noord- en Oost-Nederland, waar veel mannen uit de buurt naartoe worden gestuurd.
Waar woonden zij toen in Noord-Oost-Nederland en ook in Amsterdam?
Wat we ook vragen aan Freddy Eckel, hij kan die naam van Alfred op een lijst van mannen die naar Balderhaar gingen niet goed plaatsen.
Ik zit een beetje van te kijken dat er iemand uit Amsterdam hier in werkkamp Balderhaar terecht is gekomen.
Freddy vertelt over de zware arbeid die de Joodse mannen in de werkkampen moesten doen. Veengrond die afgegraven moest worden om het terrein zo geschikt te maken voor landbouw. Joodse mannen mochten in Nederland langzaam maar zeker nergens meer werken. Terwijl de andere werklozen al naar Duitsland waren gestuurd om daar dwangarbeid uit te voeren. Joodse mannen werden daarom van hun gezinnen gescheiden en moesten in de werkkampen aan de slag.
En omdat er zo weinig bekend is over die werkkampen, zijn er ook vaak geen lijsten van wie er te werk werd gesteld. Ook niet van Balderhaar. Freddy Eckel heeft tot nu toe uitgebreid onderzoek in andere archieven, brieven en foto's gedaan en kwam met 60 namen van mannen die hij in Balderhaar heeft kunnen traceren. Maar de naam Alfred Wagner is hij nog niet tegengekomen.
Nee, dat weet ik niet. Nee.
Freddy gaat voor ons op zoek en we komen later nog bij hem terug en hopelijk zijn er dan antwoorden.
En er is nog een vraagteken. Wanneer je gaat zoeken op de naam van Alfred Wagner, kom je in de oorlogsarchieven al snel uit bij zijn archiefkaart. Daar staat van alles opgeschreven. Met een typemachine is er opgeschreven 3 oktober 1942. WBK. Dat is de afkorting voor Westerbork. En daar staat meteen onder, in groen potlood, niet meer in Westerbork. En daar weer onder staat dat hij een week later weer wel in Westerbork is. En dan wordt het nog vreemder, want we vinden ook de aanwijzing dat hij op 8 oktober in Amsterdam wordt gearresteerd. Wat is daar gebeurd?
Kijk, de mannen die kregen te horen dat hun gezinnen zich ook zouden bevinden in Westerbork. En dat heeft Alfred wellicht ook gedacht, dat zijn gezin daar zou zijn. En een van de theorieën is dat op het moment dat zijn gezin daar niet was, dat hij de kans heeft gekregen om naar zijn gezin toe te gaan. Op de kaart lezen we, familie wil volgen. Nou, dat is dan volgend op dat idee van die gezinshereniging. Maar kind is ziek, oftewel Ilse is ziek. Ja, dat zou kunnen dat hij in de gelegenheid gesteld is om die reden nog een keer naar huis te gaan.
Familie wil volgen, kind is echter ziek. Dat zinnetje. Het is een raadsel dat ons achtervolgt. Daarom moeten we het er in deze aflevering over hebben. We hebben het al aan onderzoekers en deskundigen voorgelegd, maar niemand kan met zekerheid vertellen wat het betekent, kind echter ziek. Dat kind is Ilse. Maar wat was er dan? En hoe is dat vertrek van vader Alfred gelopen?
Vader trekt langzaam zijn schoenen aan. Zijn voeten, die vol met groeven en littekens zitten. Dat komt van de tijd dat we laarzen moesten testen, zegt hij tegen me. We moesten elke dag weer lopen, veel te lang en in schoenen die niet pasten, daar in Sachsenhausen. De manier waarop hij die naam uitspreekt is zacht, bijna twijfelend, als wij tegenover mij die naam niet wil zeggen.
Er zijn mensen die uit kamp Sachsenhausen komen en die er nooit meer over willen praten, die zelfs de naam van dat kamp niet uitspreken. Alsof ze anderen niet willen belasten met het gewicht van die naam. Overlevenden van Sachsenhausen hebben naast psychische vaak ook lichamelijke problemen overgehouden. Getuigenverklaringen gaan onder meer over problemen met lopen bij mannen die met die dagelijkse marsen mee moesten doen.
En dan komt in Nederland het moment waarop vader Alfred opnieuw naar een kamp moet. Balderhaar. We krijgen telefoon van Freddy Eckel. Hij heeft nieuws. Zou de informatie die we hebben kloppen? En zo ja, wat deed Alfred Wagner dan in Balderhaar?
Echt handwerk en spitten in de bodem. En veel van die mannen die waren dat totaal niet gewend.
We gaan meteen naar Freddy Eckel toe. Hij is voor ons op zoek geweest naar informatie over het verblijf van Alfred Wagner in werkkamp Balderhaar. De lijst die we van het archief in Hamburg kregen toegespeeld, die klopt echt. Want er is meer. Een platte grond. Er blijkt een tekening van het Amstelstation in Amsterdam, waarop vakken te zien zijn waar de mannen naartoe moeten lopen. Het zijn vakken waar ook de namen van diverse werkkampen op staan vermeld. En daar staat ook Balderhaar. En daarachter 96 mannen.
Freddy is verbijsterd. Hij heeft nooit geweten dat er Amsterdammers te werk werden gesteld in Balderhaar. Maar Alfred is er dus geweest. Al weten we niet hoe lang. Alfred moest er als voormalige bankmedewerker spitten in de Hardeveengrond. Net als andere mannen in het werkkamp.
Je hebt een heel andere beroepen gehad dan grondwerk. En dat is een hele gewenning eigenlijk voor een. Ze blijkt ook bij de foto's die we ervan hebben, dat ze mooi in de witte blouse of iets, dat ze daar aan het spitten zijn. Dus,
En daar staan ze, op de foto's. We hebben alleen nog geen foto van vader Alfred. En dat is een raar idee. Wie weet zitten we nu wel te kijken naar een foto waar hij op staat, zonder dat we dat weten. Mannen met een keurige pantalon, stropdas om en leren schoenen, terwijl ze in de modder staan te scheppen. De gezichten staan ernstig.
Hoe gaat het met jullie? Het zal wel stil zijn in de straat nu we allemaal weg zijn. Een citaat uit een brief van Hartog Goschalk, een Joodse slager van 50 jaar oud. Hij schrijft: het is hier veel lopen en hard werken, wat me niet best afgaat. Laten we moed houden en hopen dat we elkaar weer gauw zullen begroeten. Hij schrijft de brief vanuit kamp Balderhaar op 9 augustus 1942. Waarschijnlijk rond de tijd dat Alfred daar ook is.
Later die maand beschrijft Meinhard Gans, een Joodse veehandelaar van 41 jaar oud, hoe hij aankomt bij Balderhaar. Zoals jullie wel gehoord zullen hebben, zijn we vertrokken naar de werkkampen. Het is hier niet slecht, maar ik ben zenuwachtig.
Alfred Wagner moest er in een groep de heidegrond ontginnen. De plaggen steken om zo grond geschikt te maken voor de landbouw. Zwaar werk. Maar op de foto's zie ik geen SS'ers staan. Geen mannen met geweren.
Ik vind dat veel wel mee hoeveel toezicht erop was. Ook qua bewaking was er verder niet. Het is ook heel frappant wel. Maar die mannen die dachten ook van, nou, als we zo op deze manier de oorlog door kunnen komen, dan doen we het ervoor. En ze werden wel gewaarschuwd van als ze gingen vluchten of iets, dat de familie thuis gestraft werd. Dus ze konden eigenlijk geen kant op.
De lijst met de naam van Alfred Wagner erop heeft de zoektocht naar informatie over werkkamp Balderhaar behoorlijk op zijn kop gezet, zegt Freddy Eckel.
Tot nu toe, wat we wisten, we kwamen ze alleen uit Groningen. We waren Groningen mannen. En dat is Salomon Alfred Wagner is daar echt een uitzondering op. En ik, dat opent voor ons helemaal weer nieuw hoofdstuk. Terwijl we dit hoofdstuk van de Groningen Joden ook eigenlijk nog niet afgesloten hadden. Want dat ging allemaal nog via foto's en brieven dat we de namen hebben kunnen achterhalen. Want ik zit nu ook op een totaal van 58 namen, meen ik. En er moeten er rond de 80 zijn uiteindelijk.
Lijsten met namen van alle mannen die te werk gesteld zijn, die zijn nog niet teruggevonden. Het werk dat Freddy Eckel samen met vrijwilligers uitvoert om alle mannen van de Joodse werkkampen een naam en gezicht te geven, verloopt dan ook niet snel.
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij was dat hele bestaan van die werkkampen nieuw. Freddy vroeg me: hoeveel Joodse kampen denk je dat Nederland in de oorlogsjaren had? Ik dacht 3, 4. Het zijn er dus zeker 35. Rond de grote steden in de Randstad, in Noord-Nederland en in Oost-Nederland, daar stonden ze. Na de oorlog zijn ze meestal tegen de vlakte gegaan en die terreinen zijn dan weer voor iets anders gebruikt. De toekomst bijvoorbeeld, het trainingskamp van Ajax. Dat was vroeger ook een Joods werkkamp, notabene met dezelfde naam.
En er is nog iets. Want in de zomer van 1942 worden de omstandigheden in Baldehaar ineens veel zwaarder.
Maar toen werd personeel werd op les gestuurd naar de strafkamp Erika. En die moesten leren hoe ze met Joden om moesten gaan. En de boterhammen werden minder. En zo werd geleidelijk aan werd dat stropje steeds meer aangehaald. Ja. Ja.
Strafkamp Erika bij Ommen, waar het personeel van de werkkampen een harde training ondergaat. Journalist Hester den Boer heeft een boek geschreven over het strafkamp. De bewakers van Baldehaar kregen er les van een man die naakte gevangenen zo hard met de zweep sloeg dat ze er letterlijk dood bij neervielen. Extreem geweld was in kamp Erika aan de orde van de dag.
In kamp Erika werd het bloed na de oorlog van de muren gewassen, samen met de verhalen van de gevangenen. Het terrein lag midden in een bos en een heidegebied en hoe wrang het ook is, het werd na de oorlog een camping. Ik ken die camping goed, want in mijn jeugd heb ik er met mijn ouders alle zomers doorgebracht. Ik kende echt elk paadje in de omgeving. Maar van de geschiedenis van dat gebied wist ik niks. Op een dag kwam ik denk dat ik zo'n 15 jaar was, twee oude mannen tegen die op een van die paadjes samen stonden te huilen. Daar was hun broer door kampbewakers vermoord, vertelden ze me. We zijn na die zomer naar een andere camping gegaan.
In het boek over kamp Erika sprak de schrijfster met iemand die in één van de Joodse werkkampen zat, waarvan het personeel een training kreeg in kamp Erika. Een overlevende van dat kamp. Hij zegt in het boek over een bewaker die naar die training ging: hij kwam terug als een beest. Hij vloekte en tierde en doorzocht al onze spullen op verstopte etenswaren.
Na de training, begin augustus, van de bewakers in het strafkamp Erika is er voor de gevangenen steeds minder te eten en het regime wordt steeds zwaarder. Het weer is kil. De gemiddelde dagtemperatuur komt er in de nazomer van 1942 zelfs meestal niet boven de 15 graden uit. En dan komt in de eerste dagen van oktober vanuit Duitsland het besluit dat iedereen die in de werkkampen werkt naar kamp Westerbork moet.
Dat ging toen ook, die 2 en 3 oktober, toen alle werkkampen leeggehaald werden, dat ging toen ook om het mom van gezinshereniging. Dat die mannen, de vrouwen en kinderen weer troffen in Westerbork. Ja, hoe kun je het bedenken? Hè?
We weten nog niet alles over wat Alfred Wagner is overkomen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang hij in Baldehaar heeft gezeten. Maar we kunnen zijn spoor wel weer oppikken in het archief van kamp Westerbork.
Er is een zogeheten kartotheek, waarbij keurig werd bijgehouden naam, geboortedatum en zo. Er is een registratie geweest van mensen die het kamp binnenkwamen.
Dit is José Martin. Ze is van het herinneringskamp Westerbork.
Alleen die kaarten die zijn dus in september 1944 op last van de kampcommandant vernietigd. Er zijn kaarten bewaard gebleven, maar dat zijn dus alleen de kaarten van de mensen die het hebben overleefd. Die dus nog bij de bevrijding in het kamp waren. Zo'n 800 tot 1000 kaarten. Dus we weten hoe die kaarten eruit zien. Die zijn er geweest van iedereen die in het kamp was. Of althans, grotendeels van iedereen. En die werden gebruikt om onder meer de transportlijsten te maken. Dus letterlijk een kaartenbak vol waarbij kaarten eruit getrokken werden om een transportlijst te maken. Alleen die informatie, die is er niet meer. Dus je moet gaan werken met stukjes uit andere archieven. En ook daar is niet alles van bewaard gebleven. Het lot van gedeporteerden, het lot van mensen is een enorme legpuzzel, waarvan de stukjes verspreid liggen overal ter wereld, kun je zeggen. Omdat er ook gewoon materiaal naar Israël, naar Amerika, noem maar op, Duitsland is gegaan. En om die puzzelstukjes bij elkaar te krijgen is eigenlijk een levenswerk.
Dat is al meteen een voorbehoud, maar over vader Alfred is er in Westerbork wel wat informatie te vinden. Hij kwam hier aan, 3, 4 of 5 oktober 1942. Helemaal zeker is die datum niet, zegt José Martin. Maar dat komt door de drukte.
En dat heeft puur te maken met het feit dat op dat moment er zo'n 12.000 mensen tegelijk in Kamp Westerbork aankomen. Binnen 2-3 dagen tijd. Daarmee is de hele administratie gewoon ontzettend licht overhoop. Die kunnen dat nooit verwerken. Ze waren gewend aan, nou, een paar honderd mensen komen binnen, die kan je registreren. Maar duizenden? Dus wat je vaak ziet op de Joodse raadkaarten uit deze periode is dat er staat 3 tot 5 oktober, ongeveer. En dat er ook kaarten zijn waarop een deportatie staat van oktober 42. Geen idee wanneer dat was.
Het is extra lastig om erachter te komen wat vader Alfred nou precies op welke dag is overkomen. Veel onderdelen van het archief van Westerbork zijn verloren gegaan.
En juist om dan te achterhalen wat er met iemand gebeurde in zo'n administratieve chaos, dat was toen al lastig en is nu al helemaal niet meer te doen met al die missende stukjes puzzel die of verdwenen of nog ergens verstopt in het archief zijn.
We weten wel dat in de week dat vader Alfred aankomt, alle andere werkkampen zijn leeggehaald. Van de meeste mannen zijn dan ook de gezinnen van huis opgehaald. Maar tot gezinshereniging komt het nauwelijks. Moeders met kinderen worden vaak meteen doorgestuurd naar kampen in Polen zonder dat ze hun man in Westerbork hebben gezien. En hoe Alfred ook kijkt, Ilse en haar moeder komen niet uit een trein stappen. Ze zijn niet opgehaald. De reden staat op zijn kaart. Het kind is ziek.
We weten dat de commandant wil voorkomen dat Joden die aankomen in Westerbork meteen al de conclusie trekken dat ze hun dood tegemoet gaan. Hij wil geen wanhopige sfeer in Westerbork. Zieke kinderen kan hij misschien niet gebruiken.
Op de kaart van Alfred staat met een rood potlood vaag transport 19 oktober geschreven. In een treintransport van in totaal 1327 mensen gaat hij naar Auschwitz. Direct na aankomst wordt hij geselecteerd voor de gaskamer en wordt hij vermoord. 51 jaar oud.
Oranje, de stem van Zijdend Nederland.
We weten het niet zeker, maar het meest waarschijnlijk is dat Ilse en haar moeder nooit een bericht hebben ontvangen van Alfreds dood. Ze leefden in onzekerheid.
Hier wonen ze in die maanden. Het president Steinplantsoen in Amsterdam. We komen er buiten op straat een oudere mevrouw tegen. Ze is 90 jaar oud. Ze kan meteen bevestigen dat de flatgebouwen die we zien dezelfde woningen zijn als waar in de oorlog Joden woonden. Want zij weet wanneer die flats zijn neergezet.
Ja, 1928. Dus dat zijn oude baasjes.
Ja, u zegt het meteen, u weet het zeker.
Dat heb ik gelezen. 1928 zijn deze huizen en ik ben van 32. Dus voordat ik geboren werd, werden deze huizen hier neergezet. Ja. En ik ben zeer tevreden. Ik heb geen klachten. Dus ik heb gezegd, alleen de dood en een brand krijgt me van deze woning. Ik ga hier nooit meer uit. En ze noemen mij Tante Annie hier in de buurt.
Tante Annie. Ze vertelt dat ze in 1973 in hetzelfde portiek kwam wonen als waar Ilse 30 jaar daarvoor woonde. Ze woont in het huis van de buurvrouw van Ilse.
Wat zou er in de koffer van Ilse hebben gezeten toen ze hierheen verhuisde? Wat neem je mee als je zo weinig ruimte hebt?
Een klein blauw verrekijkertje van opa. Hij heeft er in de oorlog door gekeken, vertelde moeder me. Zodra er geschoten werd, dook iedereen van zijn eenheid weg en probeerde opa met zijn verrekijker tussen de bomen door te zien waar het gevaar vandaan kwam. Oma liet me een foto zien van opa in een uniform, met een helm op en aan een leren riempje om zijn nek deze verrekijker.
We vinden een foto van het flatgebouw van net voor de oorlog. En daarop ziet alles er vrijwel net zo uit als nu. Precies zoals tante Annie zei. De naambordjes, de voordeur, de betonnen trap naar boven. Bijna alles is nog zoals Ilse het meegemaakt heeft.
De kijker van opa is oud. Er rammelt iets in het binnenste. En soms kan ik het scherpstelringetje in het midden niet verdraaien. Maar hij haalt de wereld om me heen dichterbij. Vroeger was het grappig om mensen die dat niet in de gaten hadden te bekijken. Nu is het bijna het enige dat nog kan. Ik mag niet meer naar buiten. Buiten is het oorlog.
We weten dat dit het laatste woonadres is van Ilse voordat ze wordt opgepakt en in een trein stapt. Maar er is verder niets dat herinnert aan haar verblijf hier. Eigenlijk kan dat niet, vinden we. Eerder hoorde je al dat er stolpersteinen komen voor Ilse en haar familie. Dat idee is hier ontstaan, voor de deur, kijkend naar het huis waar ze de laatste maanden heeft doorgebracht. We willen haar herinnering een plek geven. En omdat er niemand anders meer is die het kan doen, doen wij het.
Verderop in deze aflevering gaan we op zoek in het Nationaal Archief om meer informatie te vinden over het lot van de vader van Ilse.
Wagner, dit is de eerste. Hier heb ik een Wagner. Alfred, ik heb hem.
We horen over de pesterijen in de laatste tijd voor ze Amsterdam verlaten.
Meisjes, pak jullie koffer maar. De trein staat op jullie te wachten.
En we horen hoe Ilse bijna gered was doordat haar opa, de opa van het verrekijkertje, een oorlogsmedaille had.
En die waren dus, in die zin hadden ze ooit diensten verleend aan het Duitse Rijk. En konden ze recht hebben op een sper, eventueel.
Blijf luisteren voor het hele verhaal.
Ik ben een bedrijfskundige en ik ben geen historicus. Dus wat ik doe, ik benader iets vanuit een bedrijfsproces.
Dit is Leon Tokkie en hij is onderzoeker. Hij krijgt bijna dagelijks mailtjes van nabestaanden van Joden die zijn weggevoerd, met de vraag of hij wil helpen met de zoektocht naar informatie. Leon heeft een bijzondere manier van zoeken naar informatie en het rangschikken van de uitkomsten. Vanuit het bedrijfsproces dat de nazi's gebruikten.
Dus meneer Hitler zat met Goebbels en met Himmler en met anderen rond een tafel. En dan zeiden ze van, die Joden haten we, hoe gaan we die vernietigen? En dan wordt gefilosofeerd hoe je dat gaat doen. Daar komt een idee uit en dat idee wordt vertaald in een plan. En een plan wordt vertaald in bedrijfsprocessen, in processen.
Leon zoekt naar een antwoord op praktische vragen. Hoe verliep dat? Waar gebeurde dat? En wanneer?
Alles draait niet om het vermoorden van mensen. Dat is het eind van het verhaal. Maar alles draait om het transportproces. Hoe de mensen van Amsterdam naar Auschwitz te krijgen. Als je daar dan over nadenkt, dan zie je dat mensen uit hun huis gehaald moeten worden. Je moet ze een briefje sturen. Je moet ze registreren. Je moet ze in een trein van Amsterdam naar Westerbork brengen. Daar zitten 20 Duitsers bij de NS om dat 's nachts te organiseren. Je hebt er politie voor nodig. Je hebt er een methode voor nodig. Die is ontwikkeld door de kampcommandant van Auschwitz. Ja, zo kan ik doorgaan. Dat zijn allemaal bedrijfsprocessen.
En in een bedrijfsproces zie je kopieën, antwoorden, informatie die naar personeelszaken moet. Naar de roostermakers, naar de verzekeraars. Als je het originele document neemt, word je niet beïnvloed door de onderzoeksmethode van degene voor je, zegt Leon.
Leon probeert de situatie van Ilse en haar ouders bij hun aankomst in Amsterdam te vergelijken met die van andere gevluchte Duitse Joden. En waar wij ons de hele tijd hebben geconcentreerd op de ellende die na het begin van de oorlog in Nederland begon, kijkt hij naar het jaar daar vlak voor, 1939.
Vaak hebben die mannen die in Duitsland hele goede banen hebben. Ik heb toevallig nog zo'n situatie met een bankman uit Berlijn. Ze gingen weer in de bankwereld werken. Er was voldoende ruimte hier. Want wat veel mensen zich niet realiseren, dat Amsterdam voor de oorlog een rijke stad werd in de tweede helft van het interbellum. Dus laten we zeggen 1935, 1940.
Het zou zomaar kunnen dat vader Alfred bij aankomst in januari 1939 in Nederland erin geslaagd is een baan in de financiële wereld te krijgen. Vergeet niet, zegt Leon Tokkie, dat Alfred de taal al sprak die je in de financiële wereld toen veel tegenkwam.
Er werd Jiddisch gesproken. Amsterdam-Zuid was een dorp. Dat had niets te maken met de Jodenbuurt rond het Waterloopplein of met de Jodenbuurt in Amsterdam-Oost. Dat waren allemaal aparte dorpjes. Men wist eigenlijk niet van elkaar wat er gebeurde.
Bewijzen zijn er niet, maar volgens onderzoeker Leon Tocchi zijn er wel aanwijzingen om aan te nemen dat Alfred Wagner de kost kon verdienen in de financiële wereld van Amsterdam. Dat wil zeggen, tot de Duitsers het land binnenvallen. Het gezin Wagner, dat na het geweld van Kristallnacht is gevlucht, wordt in de jaren daarna uit elkaar getrokken. Vader Alfred verdwijnt en ze horen nooit meer wat van hem.
Hoe zou een meisje van 13 reageren op zo'n situatie? Hoe kun je omgaan met de angst van een oorlog?
Op een nacht droom ik van vader. Hij staat in mijn droom naast rabbijn Karlebach. En ze klimmen samen over de puinhopen van de verwoeste synagoge in Hamburg. Vader heeft een jas aan die te klein is. En hij staat op blote voeten. Rabbijn Karlebach fluistert een gebed. Maar het maakt me bang. Dit is de nacht, zegt vader. Alles wat bedreigend is, begint in een droom. En dan is vader ineens weg. De rabbijn wijst alleen maar in de verte naar een trein die daar rijdt.
Ilse zal vader Alfred niet meer terugzien. Alleen weet Ilse dat allemaal niet. Ze ligt in haar bed en ze vraagt zich af waar haar dromen vandaan komen en waar haar vader is.
Ik ben intussen nog steeds bezig om Freddy Marks te bereiken. Hij is het jongetje dat op het president Steinplantsoen in hetzelfde huis woonde als Ilse. Hij moet haar gekend hebben. En hij leeft nog, hij heeft de oorlog overleefd en hij woont in Amerika. Ik laat boodschappen achter. Ik stuur opnieuw mailtjes. En ik realiseer me, ik ben hem eigenlijk nu aan het stalken. Maar hij reageert niet. Heb ik wel de juiste contactgegevens?
Dit is het dossiernummer bij het Nationaal Archief, dit. Ja. Alfred Wagner. Dit betekent dat hij in Westerbork is aangekomen. Ja. Even denken hoor. Dan moet ik even... In welk transport heeft hij gezeten?
Leon Tocchi zoekt voor ons in het Nationaal Archief naar informatie over Alfred. Het is een enorme klus, want het archief waarin hij zoekt zijn na de oorlog alle kaarten op willekeurige volgorde ingescand. Er is geen alfabetische volgorde, geen handige zoekmachine. Er zijn alleen afbeeldingen van kaarten uit een kaartenbak. En toch weet Leon voor ons de kaart te vinden met de informatie die we zoeken. De kaart van Alfred.
Wagner, dit is de eerste. Hier heb ik een wagen. Ja, Alfred, ik heb hem.
Ja.
Kijk, hier is hij. Hij is op... Even kijken hoor. Hij is op 29.9. Dus is hij naar Baldehaar gegaan?
Daar staat het. Zwart op wit. Alfred Wagner, de vader van Ilse... die op 29 september naar werkkamp Baldehaar vertrekt. Beroep? Geen, staat er ook op. Want een Joodse bankman, dat kon niet in de ogen van de nazi's. Eindelijk hebben we feiten op papier.
Hij is op 26.9 gekeurd. Datum oproeping zie je. Is gekeurd. Hij was Israëliet. Nou, dit hebben we. Nou, nu heb je een heleboel gegevens.
En dan komt Leon Tocchi met nog een kaart die hij vindt in het archief.
De aankomst van gasten.
Het is de kaart waarop melding wordt gemaakt van de dood van de mensen met wie Alfred samen in één trein naar Auschwitz is gegaan.
Transport van 19 oktober. Is op 21 oktober aangekomen. Het waren 1327 man. Er zijn 121 mannen geselecteerd. 78 vrouwen. En er zijn 1100 zijn direct vergast. 1128. En daar heeft hij onder gezeten.
Het is 22 oktober 1942 en Alfred Wagner wordt vergast. Zijn vrouw, zijn moeder en zijn dochter Ilse weten van niets.
In ons nieuwe huis aan het president Steinplantsoen slaap ik het dichtst bij het raam. Soms hoor ik 's nachts geluiden op straat en kan ik met mijn verrekijkertje door het raam kijken zonder dat het opvalt. Op een nacht zie ik hoe een vrouw uit de buurt samen met een kind door een politieagent wordt vastgehouden, vlakbij een lantaarnpaal. Ook al is het beeld van mijn kijkertje dubbel, ik zie wat er gebeurt.
Het levensverhaal van Ilse, die stateloos door Europa moet vluchten, grijpt me naar de keel. Want sindsdien hebben er alweer zoveel vluchtelingen met een koffer aan onze landsgrenzen gestaan. En zoals eerder in de geschiedenis is er ook nu discussie in Den Haag over de vraag hoe we die situatie moeten aanpakken.
De vrouw schrikt. Dat zie ik aan haar reactie. De agent wijst achter zich en daarna voor zich. En ik zie dat de vrouw begint te huilen. Dan wordt er een hele tijd niets gezegd. Ze staan daar maar. De vrouw, het kind en de agent. Na een tijdje komt er een grote vrachtwagen aanrijden. Die stopt bij de lantaarnpaal.
Hoe je hier ook naar kijkt, feit blijft dat mensenlevens worden teruggebracht tot oplopende asielcijfers. Nu we het spoor van Ilse steeds verder kunnen volgen, wordt het duidelijk. Dat ene aspect van haar levensverhaal, die vlucht naar Nederland, dat is geschiedenis. Maar tegelijkertijd is het ook een modern verhaal.
De agent doet de klep van de vrachtwagen naar beneden en wacht tot de vrouw en het kind zijn ingestapt. Ook nu zegt niemand iets. Dan slaat de agent de klep dicht en de vrachtwagen rijdt weg. Het donker in. Weg zijn ze. En ik weet niet eens waar ze wonen. Zouden mijn moeder en ik op een nacht ook zo worden opgehaald? Zo, zonder een woord? En zien we dan eindelijk vader weer terug?
Net als in het kapotte verrekijkertje van Ilse schuiven de beelden over elkaar heen. De identiteit van Ilse is het verhaal dat de nazi's ervan gemaakt hebben. Die noemen haar vader in plaats van een vluchteling een ongewenste vreemdeling. Zijn dood in Auschwitz is volgens de nazi's voor niemand van belang. Ook de identiteit van Ilse is niet langer haar eigen verhaal en al helemaal geen kloppend verhaal. Er is een gele ster op haar jas waar iedereen naar kijkt.
We weten van verschillende bronnen dat klasgenootjes van Ilse, om bij het Joods Lyceum te komen, soms de halve binnenstad door moeten. Lopend. Want Joden mogen geen gebruik meer maken van de tram. Voor Ilse betekent dat ze van het president Steinplatsoen in Oost over de hele Weesperpoortstraat, zoals de Duitsers de Wieboudstraat hebben genoemd, moet lopen naar de voormalig stadstimmertuin. Ze is elke dag meer dan een uur heen en weer onderweg, met die grote gele ster op haar jas.
Ik loop samen met Hanna naar mijn huis. We zijn er bijna, wanneer een vrouw met een grote band om haar bovenarm ons inhaalt. Als we nu rechts afslaan, gaan we naar het treinstation. Als we links afslaan, zijn we bij mijn huis. De vrouw wijst op de gele ster op mijn jas en ze zegt met een grote grijns: meisjes, pak jullie koffer
maar. De trein staat op jullie te wachten.
Dan geeft ze me een duw. Hanna en ik rennen hard weg.
Dit incident werd ons beschreven door Hanna. We weten hoe het gebeurd is. Maar over de manier waarop Ilse naar Westerbork vertrekt, weten we maar weinig. Wat vaak gebeurde was dat een hele straat werd afgezet met vrachtwagens en dat huis voor huis Joden werden opgehaald. We denken dat het ook zo gebeurd is op het president Steinplantsoen, waar je aan beide kanten de straat kunt blokkeren. Bij elk huis komen mannen in uniform naar binnen. Papieren worden gecontroleerd, mensen worden afgevoerd.
Ook Esther, de jonge buurvrouw van Ilse die met haar ouders in huis woont, wordt meegenomen. We vinden haar naam terug op de transportlijst van de trein die Ilse een week later naar Sobibor brengt. De buurvrouw van nummer 13, 2 hoog. Het huis waar 30 jaar later een vrouw komt te wonen die wij buiten op straat tegenkomen, tante Annie.
Het is waarschijnlijk dat Ilse naar de Hollandse Schouwburg is gebracht en daar de nacht moet doorbrengen. Daarna gaat ze de trein in, naar Westerbork. Ilse weet niet waar ze naartoe wordt gebracht. Het kan zijn dat ze op het perron op een bord Westerbork heeft zien staan, maar ze is er nog nooit geweest. Ze stapt in. Een gewone personenwagon. Niemand in de trein heeft een idee wat ze tegemoet gaan. Alleen wij weten nu, dit komt niet meer goed.
Een paar uur later in Westerbork is het een heksenketel. Het leven in kamp Westerbork wordt bepaald door regels. Zoals over je etenskom. Die moet je goed bewaren, anders heb je niets om uit te eten. Er zijn regels voor bijna alles wat wel en wat niet mag. Maar eerst moet Ilse met haar moeder en haar oma naar een barak, waar hun slaapplaats is. Ze lopen over de weg door het kamp. Achter Ilse bij de ingang staat een groot groen huis van de kampcommandant. Ze hoort al snel dat hij Gemmeker heet en alles in de gaten houdt.
We lopen samen met José Martin van het herinneringscentrum over het kampterrein. Tegenwoordig is dat huis bijna het enige gebouw dat er nog staat. Over het huis is een enorme glazen constructie als een koepel neergezet.
Dit is een manier om dat houten huis uit 1939 te behouden. Want ja, hout, dat gaat weg. Dit huis is in 1939 gebouwd voor de kampcommandant. Dus in die zin heeft dit ook een beladen geschiedenis. Want als je naar boven kijkt, zijn hier beneden ramen en een erker. En boven heb je slaapkamerramen. En vanuit het slaapkamer kon Gemmeker naar de ingang van het kamp kijken en kon hij de treinen zien vertrekken. Hij had altijd zicht op zijn kamp. Beneden de woonkamer waar hij de feestjes gaf, dat is inderdaad die uitstaande erker aan de linkerkant van het huis, daar hebben we foto's van binnen, hoe dat ingericht was. Heel gezellig zaten ze met z'n allen te keuvelen, hij met zijn vriendin en allerlei hoge omens die kwamen. En dan konden ze mooi naar buiten kijken naar het kamp. Hij had altijd de blik op het kamp. En Gemmeker, de kampcommandant, wordt wel omschreven als gentleman boef. Hij heeft nooit, zover we weten, zelf geweld toegepast. Hij sloeg mensen niet de trein in. Hij keek ze de trein in. Hij deed niet zelf. En daardoor kon men na de oorlog ook eigenlijk in die zin weinig tegen hem beginnen. Want hij had niks misdaan, toch?
Hoewel hij als kampcommandant eindverantwoordelijk was voor alles wat hier gebeurde.
Maar hij wist het ook. Hij wist ook wat hij deed. Alleen op dat moment dat bewijzen, in de jaren 50, ja, dat is wel heel erg lastig. Ja, eind jaren 40, 50.
Op het terrein staan nu nog maar een paar barakken overeind. Alles is weggehaald. Op de dag dat Ilse er aankomt, staat het kamp vol met tientallen barakken.
Simon van der Kar, 51 jaar.
Bij de wagon staan luidsprekers. Elke dag wordt een andere lijst voorgelezen van de transporten die vanuit Westerbork naar Auschwitz en Sobibor gaan.
Simon Kartoff, 77 jaar. Hendrika Kartoff Barzilai, 60 jaar. Sarah van der Kar van Buren, 52 jaar. Marcus Kat, 72 jaar. Jacob Katten.
Het regent op de dag dat we in Westerbork aankomen. Oma is doodmoe en ik probeer haar te helpen, want ze kan bijna niet meer lopen. Dan ziet ze het verrekijkertje om mijn hals hangen. Ach, heb je dat nog, kind? Ja, zeg ik. Het verrekijkertje van opa.
En het verhaal van die opa heeft Ilse bijna nog weer uit het kamp gekregen, want uit de papieren van de oma van Ilse weten we dat ze een officiële aanvraag heeft gedaan. Haar overleden man is een militair die voor Duitsland heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Hij hield er een medaille aan over en een verrekijkertje. Wanneer oma Golda kan aantonen dat haar man een oorlogsheld is, dan is er een kans dat ze een sperre krijgen. Een document waarmee ze, althans voorlopig, niet op transport hoeven. José Martin legt ons uit dat het oma bijna gelukt was.
Mannen met een Duitse achtergrond, dus Duitse Joden, die in de Eerste Wereldoorlog hadden gevochten. Die dus een onderscheiding hadden of oorlogsinvaliden waren. En die waren dus, in die zin hadden ze ooit diensten verleend aan het Duitse Rijk. En konden ze recht hebben op een sper, eventueel. Maar daar ging een enorme administratieve procedure aan vooraf. En wat je ziet is dat het soms niet lukte. Omdat het werd afgewezen, de man was al lang te lang overleden. Of de papieren waren niet te vinden. Allerlei administratieve. Maar er was voortdurend een administratief heen en weer tussen Amsterdam, de Joodse Raad daar, en Westerbork. Telefonisch, op papier, telexen, noem maar op. Alle manieren die er toen waren om maar contact te hebben. Dus dat was een enorme administratieve klus. En ja, soms waren mensen al op transport voordat de benodigde papieren hier binnenkwamen.
En dat gebeurt ook met Ilse, haar moeder en haar oma. De papieren die zijn bijgevoegd laten zien dat ze in Den Haag het gezoek naar de papieren van de opa van Ilse nog maar net begonnen is. Of Ilse staat al op een transportlijst. Ze gaat de trein in. José Martin laat ons zien dat in een paar zinnen het lot van Ilse door de bureaucratie wordt bezegeld. De zoektocht kan gestaakt worden.
Bewijzen betreffende oorlogsonderscheidingen van overleden echtgenoot. Dat is op 24 maart, op het moment dat ze waarschijnlijk hier in het kamp zijn of binnengekomen zijn. En dan zie je op 5 april verdere stappen doelloos.
Verdere stappen doelloos. Want Ilse is in een week daarvoor al op transport gegaan.
In aflevering 6 volgen we Ilse in de trein naar Sobibor. Samen met een groep van de Stichting Sobibor gaan we mee op reis naar de plek waar het gebeurd is. De grootste massamoord van de 20e eeuw.
Archeologen hebben bij opgravingen op het kampterrein van Sobibor naamplaatjes gevonden van kinderen uit Amsterdam. En uit archiefonderzoek blijkt in de volgende aflevering dat Ilse één van die kinderen heeft gekend.
En niemand van ons had nog gedacht iets te horen van Freddie Marks uit Amerika. Het jongetje dat samen met Ilse in één klein driekamerflatje woonde. Hij wil ons gewoon niet spreken. Althans, dat denken we. Totdat Freddie Marks de telefoon wel opneemt.
My dad is here too. His name is Fred, as you know.
I was about 6 or 7 years old. So that's a long time ago.
Het ongelooflijke oorlogsverhaal van Freddy. De jongen die bij Ilse in huis woonde en die de oorlog wist te overleven. We hebben hem gevonden. In de volgende aflevering hoor je zijn herinnering aan Ilse. Echt, dit wil je niet missen.
Now, my recollection about Ilse and her mother.
Wij zijn Audiodroom. Deze podcast is een opdracht van NH Media. Bij het zoeken kregen we hulp van stichtingen, archieven, deskundigen en hoorden we de persoonlijke verhalen. Onze sponsoren zijn uitgeverij Ploegsma, communicatiebureau Havana Orange, Stichting Levi Lasse, het Letterenfonds en het V-fonds. En zonder al die hulp hadden we Ilse's verhaal niet kunnen vertellen. Dank u wel. De muziek is van Mark Lopenstein en werd opgenomen door Gijs Vriezen. Voor deze serie hebben we gebruik gemaakt van een groot aantal boeken die op zich al ongelooflijke verhalen zijn om te lezen. En titels vind je in de show notes en op weggegumd.nl. Als je de komende afleveringen niet wil missen, abonneer je dan en laat een reactie en een rating achter. We horen graag wat je vindt van deze serie. Meer informatie van onze zoektocht vind je op weggegumd.nl.